Dat mag ook twee keer. Dat is ook goed. Prima, doen we nog een keer. Ja. Ik zou in de maat proberen te blijven. Ik ga naar jou kijken, dan hoef ik niet tegelijk te worden, denk ik. Ja. Wat heb je? Komt er nog een organist op? Ja, doen we gewoon nog maar één keer. Dat is goed, doen we één keer helemaal. Ja.
Thank you. Heiliger, Heiliger, Heiliger. Thank you. Goedemiddag. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze middagdienst waarin niet zoals u zou verwachten dominee De Groot zal voorgaan. Hij heeft afgezegd voor deze dienst vanwege de weersomstandigheden. En dat hebben we opgelost. Koen Boer en ik, mijn naam is Ronald Baai. Wij zullen voorgaan in deze dienst. En we zullen gaan beginnen met ons aanvangslied. En dat is Breng dank aan de eeuwige. En ik wil verder nog opmerken dat de liturgie die dominee De Groot heeft gemaakt zoveel mogelijk zal worden aangehouden. En ja, als u mocht denken, waarom hebben ze nou dit lied bedacht, dan komt dat daardoor. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. Nemen we nu een tijd om stil te zijn voor God en ons voor te bereiden op de dienst. Met elkaar beleiden we: onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dat is Psalm 72 en we zingen vers 1 en 4. Laten we met elkaar bidden en bidden om de opening van het woord en een zegen voor deze dienst. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we ook deze middag bij elkaar mogen zijn. Anders dan we hadden verwacht. Anders omdat we niet met elkaar zijn, maar wel met elkaar verbonden. Ook anders omdat door het weer niet dominee De Groot hier zal staan, maar dat we met elkaar deze dienst zullen vormgeven. Heer, en we bidden om uw zegen daarover. Heer, want dwars door alle omstandigheden heen geeft u ons uw woord van genade en vrede. Heer, dat hebben we nodig, uw woord van genade en vrede in ons hart, in ons leven. Heren, we U kent ons, zoals we zijn op dit moment. Heer, misschien heel blij omdat er mooie dingen zijn gebeurd of staan te gebeuren. Heer, omdat we kinderen of kleinkinderen hebben gekregen. Heer, of juist verdrietig omdat we ziek zijn. Heer, omdat we een geliefde moeten missen. Heer, we bidden dat u bij ons allemaal bent. En dat u uw woorden tot ons spreekt. Heer, want we willen ons dan ook voor u verootmoedigen. Omdat we zelf merken dat we juist uw gedachten, dat onze gedachten, dat geen gedachten van lof en aanbidding voor u zijn. Heer, dat onze woorden vaak op onszelf gericht zijn. Of over ons eigen leven gaan. Heer, we bidden dat u ons dat wil vergeven. Wilt u ons dat genadig vergeven? Heer, en we bidden dat we ook deze middag mogen ontdekken wie we zijn. Maar ook dat we mogen ontdekken wat uw genade voor ons betekent. Heer, we weten ons met elkaar verbonden. Maar ook verbonden met hen over heel deze wereld die u zoeken. En die u aanbidden. Heer, en ook daarin zijn we rijk gezegend als we nu in blijmoedigheid en vrij naar de kerk mogen gaan. Of de computer mogen afstemmen op deze dienst. Of welke dienst dan ook. Heer, we weten dat er mensen zijn die dat heel geheimzinnig moeten doen. Heer, die daarvoor gestraft worden. Heer, die daarvoor naar een strafkamp moeten omdat ze uw woord en uw evangelie verspreid hebben. Toch weten we ons met hen verbonden. Heer, en we bidden dat u ook hen zegent. Heer, we zullen uw woord openen. We zullen daarin lezen. Heer, we bidden dat u ons zegent als we uw woord openen. Heer, en we bidden om uw geest. We bidden om uw geest. We bidden om uw Heilige Geest dat u zich verbindt aan uw woord. Heer, want u bent het die ons hart kunt openen. Heer, u bent het die woorden kracht kan verlenen. Zegen zo uw woord met uw geest. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed. Er is nu een jongerenmoment. En dat wordt vormgegeven door het jeugdpastoraat. En deze middag door Fieke.
Goedemiddag allemaal. Ik ben blij dit jongerenmoment aan te mogen kondigen. Dit is nieuw. Dit is al iets wat we al langer als jeugdpastoraat, jeugdouderling en jeugdcoördinator en ook jeugdcommissie van de kerkraad vinden dat we vooral meer aandacht moeten hebben voor jongeren. Niet alleen nu in deze tijd, maar eigenlijk ook dat we dat al eerder hadden moeten doen. Maar dit is een mooie tijd om mee te beginnen. Jongeren hebben het lastig. Merken wij, ook in het jeugdpastoraat, krijg ik ook van de jeugdpastors terug. Dit is een tijd van ontdekken, van sociale contacten, van ervaren en eigenlijk ben je een soort van opgesloten. Wij willen de jongeren ook met dit moment hun hart onder de riem steken en laten merken dat wij aandacht voor jullie hebben. Dat we aandacht voor hen hebben als we praten tegen ouders of gemeenteleden. Dat we het belangrijk vinden dat jullie weten dat wij er voor jullie willen zijn. Of je nou trouwlid bent of betrokken bent of minder betrokken of niet betrokken. Jullie horen erbij en we vinden jullie belangrijk. Jullie doen ertoe. En met dit moment willen we dat eigenlijk onderstrepen. We hebben gevraagd aan de jongeren met wie wij contact hebben. En dat zijn dus ook hele diverse jongeren. Want we hebben eigenlijk met de meeste jongeren uit de gemeente contact. Dus er zijn jongeren die heel betrokken zijn. Jongeren die minder betrokken zijn. Hebben we gevraagd van, willen jullie een clip, een lied aanleveren? En voor de dienst, zodat we dat af kunnen spelen. Ze mogen daar ook zelf iets bij vertellen. Dat zal waarschijnlijk ook nog wel gaan gebeuren. Want er zijn ook jongeren die dat leuk vinden om dat zelf te doen. En dan vinden wij dat ook alleen maar leuk. Maar er zijn ook jongeren die liever anoniem willen blijven, maar die wel iets willen delen over het lied. En er zal misschien ook wel eens een lied zijn waarbij niets gedeeld wordt. Jongeren hebben de vrijheid om dat te doen op de manier die bij hen past en willen toegankelijk maken voor iedereen. Vandaag is er dus ook een lied van een jongere. Nou, gezien dat ik hier sta, gaat de jongere het niet zelf toelichten. Het lied is House of Miracles van Brandon Lake. Ja, het is een lied. Ik heb ook gevraagd van, joh, waarom dit lied? Wil je daar iets over vertellen? Nou, dat wilde diegene. Die zegt, ik vind het mooi hoe de kerk hier wordt omschreven. Maar wat tegelijkertijd ook over je eigen huis kan gaan. Dat God daar echt is en bezig is met van alles. En wordt gezegd, God, ik geloof dat u beweegt. God, ik geloof dat u spreekt. God, ik geloof dat u aan het werk bent. En dat vind ik mooi, zegt diegene. Omdat je, wanneer je deze zinnen zingt, je God vertrouwt en vertrouwt op zijn werk. En diegene zegt ook van, eigenlijk maakt dit lied mij een soort van rustig. Maar tegelijk maakt mijn hart een sprongetje. Omdat ik eraan denk, oh ja, God is er wel, ook in deze tijd. En ze hoopt voor alle anderen dat ook voor alle jongeren dit lied teweeg brengt. Dat je hart een sprongetje maakt of dat het je rustig maakt of dat het je raakt. Omdat je mag weten, oh ja, ook in deze tijd, God is er.
We lezen vanmiddag twee schriftgedeelten. Dat zijn dus niet de schriftgedeelten die op de liturgie staan. Het eerste schriftgedeelte is uit Rut 1. Heel het hoofdstuk. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heer jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. En toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen elkaar, en zij zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug, mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. En toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij, zie je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u ook heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. En toen zij zag dat ze zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen en het gebeurde, toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte en de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug, en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug, en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Nou, dat was het eerste schriftgedeelte. Er is nog een tweede schriftgedeelte, dat is uit Jesaja 43, vers 14 tot en met 21. Zo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige van Israël, ter wille van u heb ik iemand naar Babel gezonden, en ik heb hen allen vluchtend doen afdalen, namelijk de Chaldeeën, in de schepen waarover zij voorheen juichten. Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Zo zegt de Heere, die een weg maakte in de zee en een pad in machtige wateren, die strijdwagens en paarden deed uitrukken, legers en macht. Zij liggen tezamen neer, zij zullen niet meer opstaan. Uitgedoofd zijn zij, uitgeblust als een vlaspit. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn. Rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen mij eren. Jakhalzen en struisvogels. Want ik zal water geven in de woestijn. In de wildernis rivieren om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Na de preek zingen en luisteren wij gezang 249, vers 1 en 4. Deze preek is van dokter Anders A.P. van Langevelde uit Zoetermeer. Ook uit Zoetermeer. Boven de preek staat vrij van vroeger. Als je nu naar je vader gaat, dan kun je er blijven. Als jij het huis neemt, dan neem ik de kinderen. En denk maar niet dat papa je nog wil zien. Misschien herkent u ze nog. Indringende zinnetjes uit een campagne van Sieren over de gevolgen van echtscheiding. Als tatoeages waren ze te lezen op de lichamen van kinderen. Ook als er geen conflict is, kunnen woorden of gebeurtenissen mensen als het ware tatoeëren. Of tekenen. Ze blijven je leven bepalen. Ik denk aan steeds weer terugkerende uitspraken vroeger thuis. Wij zijn hardwerkende mensen. Of als oudste moet jij het goede voorbeeld geven. Ook ingrijpende omstandigheden kunnen een rol spelen. Bijvoorbeeld de handicap van een zusje. Of het drankprobleem van je vader. En wat te denken van hoge verwachtingen die ouders van hun kinderen kunnen hebben. Of wat te denken van de chronische ziekte van je moeder, waaruit je als kind wellicht afleidde. Ik kan maar beter lief zijn, want mama is weer moe. En dan is er natuurlijk de zonde uit het verleden die aan echte vrijheid in de weg kan staan. Verkeerde keuzes die je maakte, een misstap die je beging. Bijvoorbeeld Psalm 32 laat prachtig zien hoe niet beleden zonde van mensen het levensgeluk afpakt. Ontrouw in je huwelijk. Of een ruzie die je maar niet bij wilt leggen. Ze ontnemen je alle vrijmoedigheid om God en mensen nog onder ogen te komen. Zonder dat je er erg in hebt, vreten ze aan je zelfrespect. Ten slotte denk ik aan traumatische ervaringen. Heel diep ingrijpende gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat je leven nooit meer wordt zoals het was. Ze ondermijnen je levensgeluk. Ze kunnen je zelfs de moed ontnemen om nog verder te leven. En dan kunnen we denken aan hele ernstige dingen als incest, verkrachting of de dood van een kind. Of bijvoorbeeld financiële praktijken waar jij de dupe van werd. Nou, kortom, vroeger speelt een heel belangrijke rol in ons leven. Vroeger heeft invloed op wie je vandaag bent en op wie je morgen kunt worden. Vroeger bepaalt ook in belangrijke mate of je jezelf kunt ontplooien. Of dat je daarin voortdurend wordt geremd. En vroeger zorgt er ook voor dat je als een blij mens in het leven kunt staan. Of steeds maar het gevoel hebt dat je tekort komt. En daarom is het goed om vanmiddag eens te hebben over het thema vrij van vroeger. En dan gaat het vooral om de vraag. Hoe kun je met pijnlijke herinneringen, negatieve ervaringen. Maar ook met zonden van vroeger zo omgaan dat ze niet langer in de weg staan. Van een vreugdevolle relatie met God. En dat ze ook niet langer in de weg staan van een vreugdevolle relatie met andere mensen. Nou, om met de deur in huis te vallen. Het geheim van zo'n vrijheid is loslaten. Alleen als je teleurstelling, de pijn, de boosheid, maar ook de zonde van vroeger leert los te laten. Zul je als mens gaandeweg tot je bestemming komen. En vermoedelijk roept dat meteen al tegenspraak op. Want loslaten is moeilijk. Vaak willen we niet eens loslaten. We koesteren liever dan dat we loslaten. En veel mensen zijn geneigd om zich te verontschuldigen als ze worden aangesproken op hun slechte gewoonte of hun bitterheid. Het komt door mijn verleden, door alles wat ik heb meegemaakt. En daarom ben ik zo depressief. Daarom trek ik me altijd terug. Daarom speel ik zo vaak de baas. Maar wat je ook hebt meegemaakt, als je een vrije mens wilt worden, dan kun je niet langer emotionele verwondingen uit het verleden gebruiken als excuus. Je moet het verleden loslaten en je moet af van je slachtoffermentaliteit. En nogmaals, sommige mensen willen dat niet echt. Misschien houden ze onbewust wel van de aandacht die het slachtoffer zijn oplevert. En dus blijven ze bij het oude. Maar bedenk dat God moeilijk iets nieuws kan beginnen als jij aan het oude blijft vasthouden. Het is net als met die man bij het bad in Bethesda. Hij heeft er 38 jaar gelegen en alsmaar wachtend op iemand die hem kan helpen om in het borrelende water te komen, zodat hij zal genezen. En dan komt Jezus. Wil je gezond worden? Vraagt Jezus. De man zegt ja, maar ik heb niemand om me te helpen. En wat Jezus dan zegt is bijzonder. Hij zegt niet, wil je erover praten? Of hoe was het er om al die tijd er alleen voor te staan? Nee, Jezus zegt, sta op, neem je matras op en loop. Als je dus echt vooruit wilt en als je tot je bestemming wilt komen, moet je niet achterom blijven kijken. Niet vast blijven houden aan zelfbeklag of bitterheid, maar vertrouwen op God en in beweging komen. We lazen zojuist een stukje, of een heel stuk eigenlijk, uit het levensverhaal van Rut. Nou, als er iemand was die reden had tot zelfmedelijden en om niet in beweging te kunnen komen, dan was het Rut wel. Ze had heel wat meegemaakt en niet alleen woorden, maar ook ingrijpende gebeurtenissen hadden haar getatoeëerd, getekend. Rut was een Moabitische, een vrouw uit Moab. Jarenlang is ze getrouwd geweest met een Joodse man en is ze omgegaan met een Joodse familie. En waarschijnlijk wist ze ook dat de Moabieten er niet zo goed op stonden bij de Joden. Want het waren de Moabieten die het volk Israël na een lange tocht door de woestijn wilden beletten om het land Kanaan binnen te gaan. Ze riepen de profeet Biliam op om hen te vervloeken, Numeri 22. Een paar hoofdstukken verder lezen we dat de Moabitische vrouwen de mannen van Israël verleiden deel te nemen aan de vruchtbaarheidscultus in het heiligdom van Baal Peor. En in Genesis lezen we dat Moab, na de ondergang van Sodom en Gomorra, door Lot bij een van zijn dochters is verwekt. De dochters hadden hun vader dronken gevoerd. In het boek Deuteronomium staat dat de Moabieten nog niet in het tiende geslacht deel zullen uitmaken van Gods volk. Letterlijk staat er, nooit of te nimmer zullen ze tot de dienst van de Heer worden toegelaten. En om te zorgen dat Israël dit nooit zou vergeten, werd Mozes, de man van de 10 geboden, door God zelf tegenover het heiligdom van Baal Peor in Moab begraven. Een blijvende oproep aan Israël om zich niet in te laten met de afgoderij van de Moabieten, maar alleen de Heer te dienen. Nou, zoals eerder gezegd, Rut heeft ook heel veel tegenslagen gekend. Want het ene verlies was nog niet verwerkt of het volgende diende zich al weer aan. We lezen dat eerst Elimelech stierf, dat is de man van Naomi, en daarna ook haar zoons, Machlon en Chiljon, de mannen van Orpa en Rut. Zo bleven de drie vrouwen alleen achter, zonder mannen, maar ook zonder kinderen. Het leek wel alsof geluk voor hen niet was weggelegd. Maar nu lijkt er toch een nieuw begin mogelijk. Er staat in Rut, de God van Israël heeft zich het lot van zijn volk aangetrokken. Na jaren van hongersnood is er weer te eten in Bethlehem. En mogelijk heeft Naomi wel gezegd, in Bethlehem ben ik thuis, daar woont mijn familie. Ik ga terug. Maar ik kan me even goed voorstellen dat Orpa en Rut denken, wat hebben wij in Bethlehem te zoeken? We zullen met de nek worden aangekeken. Nou, dat hebben we net gehoord, hè, dat de Moabieten er niet zo best op stonden. Ze zullen vast denken, voor ons is geen toekomst. En wat opvallend is, Naomi heeft daar bijvoorbeeld begrip voor. En ze is dus door het verdriet niet een vrouw geworden die alleen maar aan zichzelf denkt. Ze denkt ook aan het belang van haar kinderen, schoonkinderen. Ze zegt, het is beter dat we nu afscheid nemen. Jullie zijn goed voor mij geweest en voor mijn gestorven jongens. Ik ga terug naar Bethlehem, Maar voor jullie is het beter dat je teruggaat naar het huis van je moeder. En dat vraagt zelfverloochening. Goed beschouwd heeft Naomi meer verlies geleden dan haar schoondochters. Toch is ze niet alleen met zichzelf bezig. En dat is juist iets wat je vaak in bitterheid en verdriet wel ziet gebeuren. Een mogelijkheid zou zijn geweest dat Naomi Orpa en Rut zou hebben geclaimd. Iets in de trant van jullie laten me toch niet in de steek. Als ik jullie ook nog kwijtraak, heb ik helemaal niets meer. En dan hadden Orpa en Rut zich waarschijnlijk ook niet vrij gevoeld om aan hun eigen toekomst te denken. Maar nu, door op deze manier te handelen, laat Naomi hen de ruimte om zelf te kiezen. Het Bijbelverhaal richt zich verder op Rut. De keuze van Orpa wordt verder niet besproken, ook niet be- of veroordeeld. Alle aandacht is gericht op de keuze van Rut en op de gevolgen daarvan. Rut kiest voor Naomi. En ze kiest niet alleen voor Naomi, ze kiest ook voor het volk van Naomi. En ze kiest ook voor de God van Naomi. Er is niemand die haar dwingt. Helemaal van binnenuit wil ze niets anders dan dit. De keuze van Rut is dus een keuze in vrijheid. En dat is wat we bedoelen met loslaten. Niet vasthouden aan teleurstelling en bitterheid. Je pijn niet blijven koesteren en je zonde niet onbesproken laten. Loslaten is, in vertrouwen op de goedheid van God, vroeger achter je laten en de stap durven zetten naar de nieuwe toekomst die Hij belooft. En dat wil ook zeggen, alle schijnzekerheden van vroeger opgeven. Voor Rut betekende dat, niet langer vertrouwen op de goden van Moab. Voor u betekent dat misschien, niet langer jezelf wijsmaken dat je de sympathie van mensen of de belangstelling van mensen kunt vasthouden door zielig te zijn. Of misschien betekent dat voor u dat je jezelf niet kunt blijven troosten met drank of porno. Of misschien betekent dat voor u, net zoals bij David, denken dat je maar beter kunt blijven zwijgen, omdat je niet weet wat er loskomt als je eindelijk gaat praten. Wees daarin ook eerlijk naar jezelf. Ben ik, zoals het nu is, echt een vrij en blij mens? Durf ik naar de toekomst te kijken als een tijd waarin God mij kan gebruiken om dingen te doen waar ik misschien zelfs nu nog geen voorstelling van heb? Wellicht ben je geraakt door die woorden uit Jesaja 43, wat we lazen. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. En dat zijn woorden voor op een, bij wijze van spreken, op een post-it of op een tegeltje. En toegegeven, er is moed voor nodig om niet langer achterom te kijken en een stap vooruit te zetten. Het lijkt een stuk gemakkelijker om als Orpa met pijn in het hart terug te keren naar de zekerheid van vroeger. Je weet tenslotte wat je hebt, maar niet wat je krijgt. Maar je laat ook de kans liggen om verrast te worden. Feitelijk blijf je leven met alle ballast van vroeger. Ik zou je vanmiddag willen bemoedigen. We lezen in Rut 1 vers 6 dat Naomi in Moab hoort dat de Heer zich het lot van zijn volk heeft aangetrokken en dat het weer te eten heeft. Naomi hoeft dus niet eerst naar Bethlehem te gaan om daar het goede nieuws te horen. Nee, het goede nieuws bereikt haar. Terwijl het leven voor Naomi en ook voor Rut nog een en al bitterheid is, zegt God, al op dat moment, ik heb een nieuw begin gemaakt. Anders gezegd, terwijl de sporen van vroeger nog als tatoeages staan te lezen op je leven, is God al aan de slag om een nieuwe toekomst voor je mogelijk te maken. En als je straks thuis wellicht het verhaal van Rut verder leest, val je van de ene verrassing in de andere. In een omgeving die, zoals we hoorden, helemaal niet gesteld is op Moabieten, wordt Rut gastvrij ontvangen. Ze vindt er volop te eten. Ze vindt er zelfs een goede man, bij wie ze ook nog eens een kind krijgt. Nou, we kunnen ook nog even verder bladeren in de Bijbel, naar het Nieuwe Testament, waar ook over Bethlehem verteld wordt, en waar het nog duidelijker wordt dan in het boek Rut, hoe God in Bethlehem iets nieuws begonnen is. De geschiedenis herhaalt zich, want in Bethlehem wordt Jezus geboren. Jezus die zelfs nog verre familie is van Rut. Nou, veel meer dan Rut aan Naomi iets van Gods goedheid heeft ontdekt, ontdek je aan Jezus wie God is. Hij is liefdevol en genadig, loyaal en geduldig. En veel liever dan je vast te prikken om je tekortkomingen, vergeeft hij je. Ja, deze God maakt in Jezus echt een nieuw begin. Hij zet de deur open van de gevangenis van je slechte gewoonte en zegt, kom naar buiten. Hij legt de hand op de plekken waar je door het leven zo bezeerd door bent. En hij zegt, ik genees je. Nou, er valt nog veel meer over te zeggen, maar behalve met Bethlehem heeft het natuurlijk ook te maken met Golgotha. Met het kruis waaraan Jezus onze zonde en onze pijn, al onze bitterheid en verdriet onderging. Hij kwam erin om. Een paar uur later gingen ze met hem in het graf, weg ermee, een zware steen ervoor. En toen op Pasen Jezus uit het graf tevoorschijn kwam, bleef al die narigheid en ellende daarachter. En vanaf Pasen is het mogelijk, vrij van vroeger, een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Ik nodig je uit om het voorbeeld van Rut te volgen. Durf los te laten. Waarom zou je blijven vasthouden aan het verleden? Zet een stap in geloof. Waag het maar gewoon, om te vertrouwen op Gods goedheid. Of om het te zeggen met de woorden van Jesaja wat we lazen. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Amen.
Zullen we bidden en danken? Vader, woorden die in onze ziel getatoeëerd staan. Gebeurtenissen die in ons leven gesneden hebben. Ze doen zo pijn. Heren, we hebben gehoord dat u ons wil helpen om dat los te laten, maar het is zo moeilijk, want soms echoen ze nog na of we horen ze weer. Of het gebeurt weer. Heren, help ons. Als dat is wat ons leven bepaalt. Heren, we willen ze bij u brengen. Heren, die gebeurtenissen die u weet. Misschien al heel lang geleden. Thuis of op school. Heren, misschien pas nog maar. Ze zetten ons leven en ons denken op zijn kop. En iedere keer dan reageren we omdat dat is gebeurd of omdat dat is gezegd. En soms dan is het maar een klein gebaar of een kleine situatie die alles weer tevoorschijn kan roepen. Heren, help ons. En we danken u dat we net mochten horen. Dat u laat zien in uw woord dat u ons wil helpen om het los te laten. Maar dat is ook vaak zo moeilijk, omdat we het onrechtvaardig vinden. Omdat we het veel rechtvaardiger vinden om onze woede en onze boosheid vast te houden. Omdat we het veel eerlijker vinden om ons verdriet en onze pijn vast te houden. Heer, en daarom komen we bij u en bidden we, help ons om het los te laten. Heer, help ons om onze blik verder te richten. Heer Jezus, dank u wel dat u die weg geboden heeft. Dat u in zoveel situaties heeft laten zien dat het kan. Dat u ons uitnodigt om onze last op u te leggen. Dat u ons juk wil dragen. Dat u met ons mee wil trekken aan dat wat zo zwaar is en zo moeilijk. Heer, en zo willen we bij u komen. Heer, en bidden we, help ons om u aan te zien, uw vriendelijk aangezicht. Heer, wat vrolijkheid en licht geeft. Heer, help ons om onze last op u te leggen. En om het achter te laten in het graf. U bent opgestaan. Heren, we willen ook samen met onze jongeren bij u komen. Heren, hun leven wordt op dit moment zo beperkt. En misschien ontstaan er gevoelens van wanhoop, van waar moet dit naartoe? Wordt het toch wel anders? Gevoelens van angst en leegte. Steeds maar naar het scherm te moeten kijken. Of te weten van, eigenlijk zou ik beter mijn best moeten doen. Eigenlijk zou ik moeten leren. Heer, we bidden voor hen. Wilt u bij ze zijn? Heer, ook als er allerlei zaken geregeld moeten worden. Voor het examen. Heer, als er studieuitstel dreigt omdat er geen stage gelopen kan worden. Heer, of andere zaken die in de weg staan. Heer, we bidden, wilt u ons helpen als ons dat ontmoedigt. Heer, we bidden dat we iets mogen ervaren van wie u bent in ons leven. Heer, wilt u ons helpen om onze blik op u te richten. Heren, maar misschien zijn er ook wel jongeren die het eigenlijk wel goed bevalt zo. Heren,
We weten van jongeren dat ze het zwaar hebben op school, dat ze gepest worden, dat ze eruit liggen. En dan is er toch eigenlijk niks idealer als gewoon thuis zijn. En dan kan het ook bedreigend zijn als we horen dat de scholen weer open gaan. Heer, als dat speelt, wilt u dan ook bij ons zijn. Heer, wilt u ons helpen om een nieuwe start te maken. Heer, en we bidden voor de mensen en de dingen die ons dan zo bedreigen. Heer, ook als we nu weer een nieuwe week ingaan. Heer, als er grote zorgen zijn omdat we naar het ziekenhuis moeten. Heer, als er grote zorgen zijn omdat de financiën van ons bedrijf negatief zijn, er slecht uitzien. Heer, als we tegen deze week opzien omdat er collega's zijn die in de problemen zijn. Dat we de werkdruk groot is en hoog. Heer, als we het gevoel hebben dat we opgebrand en uitgeblust zijn. Heer, we bidden, wilt u met ons meegaan deze nieuwe week in? Want die begint nu vanavond. Heer, dan komen die gedachten weer op ons af. En alles wat ons toeschreeuwt, Heer, dat begint weer. Heer, we bidden dat we rust en vertrouwen mogen vinden in u om deze nieuwe week te beginnen. Heer, we bidden dan ook speciaal voor de familie van zuster van de Vrede. Heer, als zij deze week begraven zal worden, dan bidden we, wilt u bij hen zijn. Heer, ook als zij in deze week terug zullen kijken. Heer, terug zullen kijken op hoe het leven met haar was. Heer, dan bidden we dat u bij hen bent en kracht geeft. Heer, ook met het oog op de toekomst. Heer, we bidden voor de machthebbers van deze wereld. Heer, u heeft hen deze macht gegeven. En we lezen in uw woord hoe u machthebbers inzet om uw belofte uit te laten komen. Zonder dat machthebbers dat soms zelf in de gaten hebben. Heer, we bidden dat ook voor de machthebbers van deze tijd. Heer, we bidden dat u hen liefde en zorg geeft voor de mensen die u aan hen hebt toevertrouwd. Heer, maar mogen ze vooral ook iets zien van wie u bent. Wilt u ze gaan in openbaren? Ook als we moeten zorgen voor onze medebroeders en zusters die geloven in de Heer Jezus. Heer, we bidden dat er ruimte mag ontstaan voor hen. Heer, zo willen we aan het begin van deze nieuwe week bij u komen en al onze nood en onze zorgen voor u neerleggen. Dat mogen we doen in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu het moment van de collecte. En we zullen even naar een korte presentatie kijken die over het collectedoel gaat in verband met de hulpverleningszondag. We belijden nu ons geloof en als antwoord daarop zingen we Psalm 145, vers 1 en 5. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
biddend ontvangen we de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons. Amen.